Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Vandaag heb ik bij mij te gast mevrouw Martien Dollander. Zij heeft een boek geschreven en dat is gepubliceerd in november 2017, als ik het goed heb. En het boek heet Leven in het licht en gaat over het leven en vooral het innerlijke leven van Elisabeth van de Drie-eenheid. Mevrouw, heel hartelijk welkom en dank voor uw komst tot bij ons in de studio's. Misschien is het aangenaam als u zich even voorstelt aan onze luisteraars, dat ze een beetje een beeld hebben van de dame die dit boek geschreven heeft.
Ja, ik ben Martien Dollander en ik heb een boek geschreven over Elisabeth van de Drie-eenheid. En de aanleiding daarvan was dat karmenspiritualiteit mij bijzonder geïnteresseerd heeft al van heel jonge leeftijd. Ik heb godsdienstwetenschappen gestudeerd in Leuven en toegepaste theologie en mijn thesis gemaakt over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Momenteel ben ik godsdienstleerkracht, daarnaast ben ik ook mantelzorger en ben eigenlijk ook pleegmama van een broer met een beperking. Dus een half tijd voor de school gaan 100% naar de leerlingen en de andere helft van de week gaat naar de zorg thuis.
Dank u wel. En u spreekt over uw fascinatie voor de karmelspiritualiteit die u al van jonge leeftijd heeft. En hoe komt het dat u dan specifiek met Elisabeth van de Drie-eenheid in contact gekomen bent, uw thesis over haar bent gaan schrijven? Want er zijn natuurlijk verschillende karmelheiligen.
Ja, als je wil ingaan op het leven en de spiritualiteit van een van de belangrijke heiligen in de Karmel, wel, dat moet je er op de eerste plaats van gehoord hebben. Hè. Er moet iemand over gesproken hebben. En in mijn situatie was het dus een prof in Leuven die het vak spiritualiteit gaf. En die vertelde over Elisabeth en die zei heel specifiek zo, ik herinner mij dat nog altijd tot op vandaag, die zei Elisabeth van Dijon, hè, dat was nog de uitdrukking toen, Elisabeth van Dijon heeft God gevonden, de drie-ene God in het diepste van zichzelf. En voor mij was dat bijna een schokeffect van, hoe kan dat eigenlijk, hè? God in het diepste van jezelf gaan vinden. Ik ben dan op zoek gegaan naar, ja, wie is die Elisabeth? Hoe heeft ze geleefd? Wat heeft ze geschreven? En die dingen eigenlijk allemaal samen gaan bestuderen. En haar leven en haar inspiratie en haar inspiratiebronnen zul ik in mijn leven wat meegedragen, tot op vandaag.
Ja, want dus Elisabeth van Dijon, Elisabeth van de Heilige Drie-eenheid. Nu, wie was zij eigenlijk? Zij, voor onze luisteraars, om haar voor te stellen, voor de luisteraars die haar niet kennen.
Wel, Elisabeth is geboren in 1880, op 18 juli, in een legerkamp. Dus haar vader was kapitein in het leger. En zij wordt ook in dat legerkamp eigenlijk gedoopt, in de kapel daar ter plaatse. Nu, dat klein gezinnetje verplaatst zich regelmatig, omdat de garnizoenen ook verplaatsen. En ja, ze verhuist eigenlijk van de een plaats naar de ander, tot wanneer dat de vader wordt gepromoveerd en overgeplaatst wordt naar Dijon. En daar gaat het gezin zich dan definitief vestigen. In 1883, dus 3 jaar later, wordt een zusje geboren, Marguerite. Een heel zachtmoedig, heel zacht, teder, gereserveerd meisje. En dat vormt een enorm contrast met wie Elisabeth eigenlijk was. Nu, Elisabeth als kind, als kleuter, was heel moeilijk om mee om te gaan. Het is een heel dwarse kleuter eigenlijk, heel eigenzinnig. Eentje die niet horen wil, maar ook niet voelen wil. Heel tegendraads, opvliegend, schreeuwerig. Maar daaronder schuilt een heel gevoelig hart. Nu, op een bepaald moment realiseert zij zich dat zij daar toch iets aan zou moeten doen. En haar heel moeilijke, negatief ingesteld karakter. En op 7-jarige leeftijd gaat zij voor de eerste keer naar de biecht. En zij noemt dat mijn bekering. Zij ziet in dat ze verkeerd bezig is. En dat klein meisje met een keiharde blik, met een heel keihard karakter ook, wel, die gaat zich omkeren. Hè? Die gaat uiteindelijk voor een andere weg gaan kiezen. Dus dat meisje wordt Gods uitgelezen werkterrein om zijn liefdesleven met en in haar te doen groeien. Het is alleen wel zo dat er heel wat jaren over die bekering zullen gaan. Op een bepaald moment gaat haar inwonende grootvader overlijden. Zij is dan 7 jaar. En in datzelfde jaar, 1887, gaat ook haar eigen vader overlijden. Aan 55-jarige leeftijd, aan een hartaandoening. En hij sterft eigenlijk in haar armen. Dat is een heel traumatische ervaring voor haar op dat moment. En ze begint na te denken en ze probeert zoveel mogelijk in het spoor te lopen van hetgeen dat haar mama van haar verlangt, namelijk dat ze lief en een aangename kind zou zijn in de omgang. Dus ze moet eraan werken.
Want hoe oud was Elisabeth dan op het moment dat haar vader stierf?
7.
7, op die jonge leeftijd. Ja,
een heel jonge leeftijd. Nu, Elisabeth is een koppig ezeltje en ze zal dat wel voor een langere tijd blijven. Dat is niet gemakkelijk. Ik kan een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de eerste communie. En die eerste communie vond plaats aan de leeftijd van 11 jaar. Zal zij wegens wangedrag in de kerk van Saint-Michel, dat was haar parochiekerk, in de middengang op haar knieën moeten plaatsnemen en zo de rest van de catechese volgen. Dus wie niet horen wil, moet voelen. En juffrouw Grimaud, dat was haar eerste lerares, die vertelt: Elisabeth heeft een stalen wil, ze wil kost wat kost haar beslissingen uitvoeren. En je ziet het al gebeuren, er vloeit echt de gloeiende lava door haar aderen en die vulkaan die barst op bepaalde momenten echt met vroegde kracht uit. Heel onhoudbaar, hè. En stroomt naar de diepte van waar haar geliefden zijn, maar waarvan ze ook wel beseft en weet dat daar Jezus ook is. En daar situeert zich eigenlijk een knooppunt voor het meisje dat zich met volle overgave wil voorbereiden op haar eerste communie. Want mama heeft daar voortdurend op gewezen: wil je Jezus in je hart ontvangen, dan moet je wel lief zijn. Zo niet, zal hij zich bij jou niet kunnen thuisvoelen. Dat is eigenlijk mama's catechese in 3 lijnen. Dat is heel bondig en naar de essentie. En die woorden van haar mama, die raken haar. Want haar temperament moet echt in toom gehouden worden. En alle uitbarstingen van woede doen niemand goed. En ze beseft dat. En ze beseft ook, er is een uitweg. Er is een licht op het einde van de tunnel. En dat is namelijk de liefde, de ontferming, de barmhartigheid van Jezus, de vergeving. En dat is haar bekering. Haar keuze voor Jezus wordt eigenlijk versneld daardoor. En wordt ook veel intenser. Dus al die uitspattende energie, die wordt gekanaliseerd naar de oceaan van de barmhartige liefde van God. Dus haar eigen zinnige willetje wordt een even radicaal: u wil geschieden. En Elisabeth beseft dan dat niet zij, maar dat hij het centrum van haar wereld is. En dat is een draai in haar leven die zo radicaal is en zo diep ingrijpend, dat die nooit meer zal verdwijnen. Elisabeth smijt zich, ze gooit zich in de liefde, hè, voor eens en altijd. En dan in 1891 zal ze haar eerste communie doen in haar eigen thuisparochie, Saint-Michel in Dijon. En na die eerste communie gaat ze op bezoek in de Karmel samen met haar mama. En de overste, die vertelt haar en die zegt haar: je hebt een heel mooie naam, Elisabeth, weet je dat wel? Jouw naam betekent huis van God. Het is plaats waar God thuis mag zijn. En dat heeft haar enorm getroffen. Ze zal dat ook meedragen voor de rest van haar leven. Ik ben huis van God, hij woont in mij. Intussen is ze ook gestart aan de pianolessen en zal zij aan 13-jarige leeftijd haar eerste prijs piano verwerven aan het conservatorium van Dijon. En na 1893 gaat ze met haar mama en haar zus heel veel reizen, doorheen Frankrijk en zelfs naar Zwitserland. Ik ga eens terug naar de leeftijd van 8. Hè. Op een gegeven moment zegt Elisabeth aan Abbé Angle, en ze fluistert dat. Ze zegt: ik wil zuster worden. Aan 8-jarige leeftijd, stel u voor. En Abbé Angle, die reageert daarop en zegt van: ja, ik geloof eigenlijk wel in de roeping van dat meisje. De mama is daarop zeer boos. Dat is totaal onverwacht. Maar hoe dan ook, zij blijft bij die gedachte. En als Elisabeth aan 14 jaar de vraag stelt aan haar mama, van: ja, mag ik dan, ja, ik wil eigenlijk wel graag in het klooster gaan, zou je dat mogen van u? Dan zal die mama daarop reageren en zeggen: ja, je gaat toch nog wat geduld moeten hebben, meisje, je bent nog veel te jong. Als je 21 bent, ja, dan hè. Misschien nog iets, ja, je mag ook geen contact meer hebben met de Karmel tot je 19 bent. Met andere woorden, die mama zegt: ik geloof niet in wat je daar vertelt. Je moet eerst tot de jaren van verstand komen. Hè. Aan 14 jaar, dat heb je nog niet, dus vergeet het maar.
Ja. Maar anderzijds, zo die catechese van de moeder dan, je moet eerst lief zijn voor je Jezus in je hart kan ontvangen. Het getuigt wel van een heel diep en doorleefd geloof. Dus die, haar ouders waren wel heel gelovig.
Ja, zij waren gelovig, zij waren ook praktiserend, biddend. De moeder bad ook zeer veel. Maar toch, ja, een kloosterroeping is dan nog weer wat anders. Hè? De mama die wou haar dochters eigenlijk niet loslaten. En Elisabeth heeft dat heel sterk ervaren van: mijn mama heeft iets anders voor ogen, hè, voor mijn leven. Maar ik wil gewoon Jezus volgen. En ik weet min of meer hoe en waar zelfs ik hem zou kunnen volgen. Want ze had dus, vanuit haar kamer zag ze de kloostermuren van de Karmel. Dat is op 200 meter van haar huis eigenlijk. Hè. En ja, ze kon een klein beetje zelfs over de muur kijken. En ja, het is iets wat haar enorm uitgedaagd heeft van: dit moet iets voor mij zijn, misschien is dit wat Jezus van mij verlangt. Ja, mama is geweldig tegen die plannen en ze organiseert van alles om toch maar Elisabeth op andere ideeën te brengen. En ze zegt van: kijk, ja, het is wel goed dat je naar avondparties gaat, muzikale feestjes met heel veel dans en heel veel amusement met jongens. En het zou niet slecht zijn mocht je daar een jongen ontmoeten. En ze gaat zelfs zo ver dat ze iemand op het oog heeft. Hè. En probeert daar toch Elisabeth mee in contact te brengen. Maar dat zal niet lukken. Hè. Die jongens die zelf, die gaan dat zelf ook merken. En een van hen zegt van: kijk, heb je dat meisje gezien? Wel, moet eens naar haar ogen kijken, die is echt niet voor ons. Ondertussen speelt ze piano de prachtigste stukken van Liszt, Chopin en Schumann. En iedereen kijkt toe wanneer ze zich op de dansvloer waagt en elegant en vol charme danspassen zet. Maar niemand ziet wat zij ziet. En niemand weet wat zij weet. Namelijk dat haar hart niet meer vrij is. En dat ze speelt en danst voor hem met een hoofdletter. Elisabeth denkt aan hem. Hij is bij haar. En ze straalt. En je zou ook zo kunnen zeggen dat uiteindelijk op dat moment is er Elisabeth reeds Karmelites. De Karmelites die ze later in het klooster zal zijn, want dan reeds is Elisabeth van de drie-eenheid. Een bezitsvorming van: ik ben van u. Ja, en dan reeds wandelt ze door innerlijke kloostergangen en leeft ze in de cel van haar hart. dat ze met 100 blijken van liefde heeft ingericht. Het gaat om hem, hè? Hem, Jezus met een hoofdletter. Ze is in de wereld, maar niet van de wereld. Maar toch is dat geen gemakkelijke tijd, hè, voor de jonge Elisabeth, met zoveel plannen naar de toekomst. Ze wil haar hart volgen en je kunt dat vergelijken eigenlijk met een soort lange afstandsrelatie. Stel, mijn lief woont aan de andere kant van de wereld. We kunnen skypen, we kunnen chatten, zoveel we willen, maar toch, een fysieke aanwezigheid is nog heel wat anders. En het uiteindelijke doel is toch thuiskomen bij elkaar. Voor Elisabeth is dat het Karmelklooster op 200 meter van de deur. Niettemin heeft Elisabeth er meer jaren lange afstandsrelatie op zitten dan thuisrelatie. Ze is 7 jaar verborgen Karmelites in de wereld en 5 jaar verborgen Karmelites in het klooster.
Maar als ik het dus goed heb, dus zij is op haar 8e wist zij zeker dat zij in het klooster wilde gaan. En ook al heeft haar moeder haar daarvoor proberen afbrengen, voor haar is het eigenlijk altijd duidelijk geweest van die leeftijd af. Zij heeft zelf nooit meer getwijfeld, Elisabeth.
Nee, dus voor haar is dat eigenlijk een innerlijke zekerheid die alleen maar toeneemt. Hè. Aan 14-jarige leeftijd komt ze zelf zo ver dat zij aan het groeien is en die liefdesrelatie wordt, ten aanzien van Jezus wordt toch wel intenser, dat zij zich aan 14-jarige leeftijd helemaal aan Jezus geeft. Hè. En in haar hart, een diepste binnenkant van zichzelf zo, een gelofte van maagdelijkheid uitspreekt. Dus dan wist zij al van, dit is het. Dit is mijn leven en dit wordt het. Jezus, ik ben er voor u. Voor eens en altijd. Ja. Intussen, ja, is er het probleem nog altijd van opstoten van ergernis en woede. En zij wil daarmee breken, want niets verhindert haar zozeer de weg naar Jezus dan dat. Maar nu komt het uit, heel bijzonder. De jonge Elisabeth is echt heel creatief en geniaal. Zij revolteert tegen haar eigen revolte. En hoe doet ze dat? Door haar gedrag, wat men noemt in de psychologie, eigenlijk stukken te gaan sublimeren. Dus die sublimering betekent het omzetten van agressieve gevoelens in sociaal aanvaardbaar gedrag. En daar is innerlijke kracht voor nodig. Daar is een innerlijk remsysteem voor nodig. En dat is de liefde. Dus wat doet ze? Wel, haar ervaring eigenlijk ombuigen en van richting doen veranderen en alles in de richting van Jezus laten lopen of uitvloeien als geweld. Ja, ze is daar zeer sterk in. Ik ga daar een voorbeeldje van geven. Ze schrijft in haar dagboek, als ze 19 is, vandaag ben ik enorm blij, want ik kon Jezus een en ander geven, vooral mijn grootste fout. Maar het heeft me echt veel gekost. Ik besef en erken hoe zwak ik daarin ben. Als ik een onterechte opmerking krijg, dan voel ik het bloed in mijn aderen koken en heel mijn persoon komt in opstand. Maar Jezus was met mij en diep in mijn hart vernam ik zijn stem. Dat maakt me bereid echt alles te verdragen voor hem. Ja, dus ze bijt het af en ze geeft het aan hem. Ze geeft echt alles door. Wat er in haar is, geeft ze door. Laat het wegstromen naar Jezus. Al die irritaties en frustraties. Kom bij hem terecht. Wel, ik denk dat dat de christelijke houding is. De juiste christelijke houding. Een soort verdedigingsmechanisme als bepaalde dingen ons overkomen. Wel, als christen ga je toeleggen op geduld, op volgehouden liefde. Op een vergevend woord, ook naar uzelf toe, en overgave aan Gods wil en het gebed.
Ja, het is intussen tijd voor een korte muzikale onderbreking. We gaan dadelijk verder over de heilige Elisabeth van de Eenheid.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar ik in gesprek ben met mevrouw Martien Dollander, die een boek geschreven heeft over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Leven in het licht is de naam van het boek. Ja, we zijn ondertussen toegekomen aan een Elisabeth die heel zeker is dat zij in het klooster wil gaan, maar haar moeder heeft het wat uitgesteld nog voor haar. Maar ondertussen is zij dus al karmelites in het dagelijks leven, in geest.
Ja, klopt inderdaad. Elisabeth is eigenlijk van op jonge leeftijd al een zus in geloof, een heel jonge christen, die een voorbeeld kan zijn voor ons leven als christen. Dus Elisabeth beseft dat een hart kan vollopen met duistere gevoelens. En ze beseft ook dat die gevoelens langs het kanaal van de liefde een uitweg moeten krijgen. En voor haar is er één weg, één uitweg, Jezus. Want zij neemt het woord dat ze citeert van Johannes eigenlijk over in haar eigen leven. Hij is in mij en ik ben in hem. Dus er is eigenlijk meer gaande in haar hart dan op het eerste zicht zou blijken. Dus de eerste communie, dat was een bijzonder belangrijke mijlpaal in haar leven. Andere mijlpalen zijn de bezinningsdagen en de missies die ze volgt in de parochie, de vele vriendschappen, de lezing van Le chemin de la perfection van Teresa van Avila en Histoire d'une âme van Thérèse van Lisieux. Maar vooral haar gebed, en dat is een dagelijkse date met Jezus. Ze bidt intens en veel. En de Eucharistievieringen in Saint-Michel, wel, die voeden haar overtuiging dat Jezus iets groots met haar voor heeft. Ze schrijft onder andere het volgende, ik citeer even: jij, die alles kan veranderen in mijn hart, breek, verbrand, ruk alles uit in mij dat jou tegenstaat. Dus dat is niet weinig, hè. Dat is niet zomaar een beetje voorzichtig uitschoffelen van wat onkruid, maar dat is echt tot op de bodem uitsputten van stenen, inhakken op diep ingegroeide wortels. Dat is een allesbehalve gemakkelijke karwei. Maar het is zijn werk en Elisabeth werkt mee. Die jonge Elisabeth die schrijft versjes voor Jezus om haar grote vriend te verrassen of om hem een of ander te vragen. En eigenlijk bidt ze dus schriftelijk in haar dagboek of op kleine blaadjes, die aanvankelijk korte gedichtjes zullen later uitgroeien tot poëzie met een sterk meditatief karakter, geschreven in gebedsvorm. En die zijn dan gericht tot Maria, tot Jezus, de grote vriend, de geliefde, de meester. Zij noemt hem meester, leraar. Hè. Dat is trouwens de juiste verhouding van de christen ten opzichte van Jezus. Hij is onze leraar en wij zijn zijn leerlingen. Hij is de redder. Elisabeth zal heel haar leven meditatieve gedichten blijven schrijven, met als hoogtepunt het prachtig poëtisch gebed Mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Terug naar dat jonge dichtertje Elisabeth. Het meisje schrijft briefjes naar haar vriend met een grote V. Soms heel kort, soms wat langer, maar altijd even overrompelend in een heel directe stijl. The way it is, niet ingehouden, rechtuit, niet mis te verstaan, want Jezus is haar uitverkoren geliefde. En bij het lezen van die liefdesbriefjes leren we zowel Elisabeth als Jezus kennen. En we weten nu dat elk gebed in die context van liefde zal verhoord worden. Dus wat wij hem vragen, komt altijd in zijn luisterend, in zijn welwillend hart terecht. Elisabeth die bidt. Ze bidt in de stilte van haar hart. Ze bidt onderweg naar de catechese. Ze bidt aan de keukentafel. Ze bidt op papier. Ze bidt voor het oog van de camera. Ze bidt op feestjes, tijdens wandeltochten, in de bergen, tijdens de tennis. Ze bidt wanneer jongens haar achterna kijken. Maar ze heeft een geheim. Ja, waar niemand iets van af weet, tenzij een paar goede trouwe vriendinnen en haar zus Gitte. En het geheim is, er is een verborgen plekje waar ze elke dag gaat daten met haar geliefde. Dat verborgen plekje is waar hij is en waar hij altijd aanwezig is. Heel eenvoudig, hij komt thuis bij haar en zij komt thuis bij hem. Dit is het geheim. Ik citeer haar, ze schrijft: ik geef jou het celletje dat mijn hart is. Het kamertje waar jij altijd welkom bent. Waar je me altijd kan ontmoeten en ik jou.
Ja, het is wel al... Ik ben persoonlijk onder de indruk van het vergevorderde innerlijk leven voor haar leeftijd eigenlijk. Hè. Had zij, dus ze had enkele vriendinnen waar dat ze haar, ja, haar innerlijk leven voor een stuk aan toevertrouwde. Had zij ook een geestelijke begeleider die belangrijk is geweest?
Ja, zelfs meer dan één. Er was dus een priester die regelmatig in het klooster kwam. Maar in haar jeugdjaren was er inderdaad ook een priester die haar begeleid heeft, die wat haar biechtvader was, die ook een bekende was van haar omgeving, van haar gezin. En die haar een stukje op weg geholpen heeft. Maar verder was het ja, de parochiepastoor hè, ter plaatse. Om even op die vriendschap terug te komen van daarnet. Een heel goede vriendin van haar, zo niet haar beste vriendin, Françoise Sourdon, die neemt ze mee in heel haar geestelijke avontuur en probeert ze eigenlijk ook zo ver te brengen dat dat meisje een even intense innerlijke band gaat opbouwen met Jezus als zij heeft. Hè. Dus ja, ze wil puur doorgeven. Ik ga nog even citeren. Françoise Sourdon, die noemt ze... Niet Françoise, maar Framboise, hè? Framboos. En Framboos heeft het wat moeilijk. Elisabeth schrijft haar een briefje. Ik lees even. Ik maak me zorgen om jou, lieve Framboos. Ik zie wel dat je niet gelukkig bent. En dat ligt aan jezelf, geloof me. Maar wees gerust. Zo gek ben je nu ook weer niet. Alleen een beetje over je toeren. En dan doe je ook anderen lijden. Kon ik je maar het geheim van het geluk bijbrengen dat God mij geleerd heeft? Je zegt dat ik geen zorgen heb of geen moeilijkheden ken. Het is waar, ik ben heel gelukkig. Maar je kan even gelukkig zijn als de dingen tegenvallen. Daarvoor moet je wel opkijken naar God. In het begin moet je jezelf enorm inspannen als het voelt koken in je binnenste. Maar stilaan, met geduld en met Gods hulp, slaag je erin om je blijheid te bewaren. En nu komt het belangrijkste zin. Je moet, zoals ik, een celletje bouwen in je hart. Besef dat God daar aanwezig is. Ga er af en toe eens binnen en zeg hem alles. Ja. Zeer tekenend voor Elisabeth. Dat zij ja, haar vriendinnen betrekt in heel haar levensproject. Elisabeth wordt 21 en de belofte van mama, ja, die de mama gedaan heeft, ja, die wordt dan uitgevoerd en ze treedt in de Karmel van Dijon op 2 augustus 1901. Enkele maanden later volgt dan haar inkleding na een korte retraite. In 1903, januari, volgt haar professie en de sluierneming. Een jaar later schrijft ze een prachtig gebed, namelijk Mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Ja, het wordt eigenlijk de centrale kern van heel haar geloofsleven, haar spiritualiteit, waardoor ze ook heel wat bekendheid heeft verworven in die tijd. Een jaar later wordt ze ziek. In het voorjaar van 1905... gaan zij de eerste tekenen manifesteren van een ongeneeslijke ziekte. Een ziekte van Addison. Heel pijnlijk ook en gaat vrij lang duren. Hè. Een jaar later, in 1906, ontvangt ze de ziekenzalving en schrijft ze voor haar zus en voor haar overste nog enkele retraites, bezinningsteksten, de hemel in geloof, de laatste retraite, laat je beminnen. Het gaat niet zo goed met Elisabeth, fysisch dan, maar innerlijk blijft ze stralen. omdat ze weet wat ik nu meemaak, wat me nu overkomt. Ik sta er niet alleen voor. Elisabeth zal dan overlijden op 9 november 1906. En haar laatste verstaanbare woorden waren: ik ga naar het licht, naar de liefde, naar het leven. 3 jaar later zal de overste, Mère Germain, alle beschikbare teksten gaan publiceren in een boek dat ze noemt Souvenir. En in 1931 wordt dan het proces van zalig en heiligverklaring geopend in Dijon. In 1980 volgen de uitgaven van de volledige werken onder de titel J'ai trouvé Dieu, gerealiseerd door Pater Kundemeester, Karmeliet. In 1984 worden de relieken van Elisabeth overgebracht naar haar parochiekerk Saint-Michel in Dijon. En in datzelfde jaar, op 25 november, volgt de zaligverklaring te Rome door paus Johannes Paulus II. In 2002 zal Marie-Paul Stevens genezen na gebed in Flavignerot. En dit wordt dan de basis van haar, het vervolg eigenlijk van het hele proces van heiligverklaring, dat uiteindelijk plaatsvindt op 16 oktober 2016 door paus Franciscus te Rome.
En is er een verband tussen de heiligverklaring en de publicatie van uw boek een jaar later?
Ja, de heiligverklaring was natuurlijk een extra stimulans, hè, om verder te schrijven over Elisabeth. Ja, ik ben heel lang bezig geweest eigenlijk met de studie van haar leven, hè, zelfs veel jaren. Ik gaf ook intussen begeleide midweekdagen in het Rustpunt in Gent, het bezinningscentrum van de Karmelieten. En er ontstond wel het een en het ander van tekst die uiteindelijk toch wel op vraag aan elkaar geschreven geweest is. En toch een eindredactie van gemaakt.
Ik kan het ook niet helpen bij het beluisteren van haar levensloop. Dat doet ook heel hard denken aan de heilige Therese van Lisieux op een manier. Hè? Allebei jong gestorven, allebei op jonge leeftijd, zeker dat ze in het klooster wouden en zo.
Zijn enigszins tijdgenoten. Hè? Eind 19e, begin 20e eeuw. Elisabeth heeft heel wat, toch wat gelezen over Theresa van Lisieux, heeft ook het een en het ander overgeschreven. Hè. Onder andere de acte d'offrande, de overgave aan de barmhartige liefde. Ze heeft dat meerdere keren overgeschreven. Dus Elisabeth staat niet los van de invloed toch wel van Theresa van Lisieux. Trouwens, Theresa van Avila heeft daar ook sterk beïnvloed aan Johannes van het Kruis. Ja, ze heeft echt wel haar bronnen in de Karmelitaanse spiritualiteit. Ze is sterk gevoed geweest, ja. Ja,
ja, en zo u het boek zelf nu, Leven in het Licht, is het dan ook een biografie over het leven van de heilige Elisabeth? Of is het vooral haar innerlijk leven, haar geestelijk leven? Of een combinatie van de twee?
Het is een combinatie van de twee, ja. Ja, je start altijd met een levensbeschrijving, dus eerst de biografie. Eerder beperkt, hè, dus de grote lijnen van haar leven zo. Maar dan is het de bedoeling om echt in te gaan op wat heeft ze beleefd, hoe heeft ze het beleefd, wat kunnen wij uit haar geloofsleven eigenlijk uithalen voor ons leven als christen. Hoe kan ze ons inspireren, ja. Hoe kan ze ons een stukje steunen ook.
Want als ik zo hoor dat al vrij snel na overlijden haar geschriften ook zijn samengevoegd en in de souvenir was dat dan.
Ja.
Wil zeggen dus dat zij, dat in die tijd ook al indruk maakte. Wat zijn de thema's waar zij vooral over geschreven heeft? Alle geschriften die van haar verzameld zijn. Gaat dat altijd over hetzelfde? Zijn dat verschillende thema's?
Ja, het zijn heel veel thema's, hè. Moest u de vraag stellen, wat zijn de thema's van een christen? Wel, dan zegt u, als antwoord zou je kunnen zeggen, dat zijn er heel, heel, heel veel. Hè? Dat is een oceaan. heel veel. Maar als je dan toch tot de kern van haar leven en haar spiritualiteit wil komen, dan heb je op de eerste plaats de ervaring van Gods aanwezigheid. Ja. De zekerheid van God is ten diepste in ieder christen en ieder mens aanwezig. Als drie ene God in het diepste van onszelf. Dus de spiritualiteit van de inwoning, de goddelijke inwoning, dat is één. En twee, dat vloeit daaruit voort. Hè. Je bent nooit alleen, je staat er nooit alleen voor. Wat de levenssituatie is waarin je jezelf nu bevindt, hij is erbij. Hij is bij jou en hij is in jou. Hoe voed je je leven als christen? Wel door het gebed. Het gebed staat ook zeer centraal. Je bouwt de relatie uit en op met die aanwezige Heer in het diepste van jezelf. Het gebed is heel belangrijk, maar ook de navolging van het woord dat je leest in de evangelies en de Bijbel. Het woord van Jezus, hè? Ik heb haar net gezegd, hij is de leraar voor Elisabeth, le maître. Dat woord gaat ze regelmatig gebruiken. Heer, wat leert gij mij? Hè? Wat maakt gij mij duidelijk in uw woord? En de trouw aan de sacramenten. Ook dat staat zeer centraal in haar leven. Zij ontmoet haar geliefde in de Eucharistie. Ja, de biecht, de trouw aan wat de kerk ons biedt aan heilsmiddelen. Dus ook dat is voor haar heel belangrijk, een heel centrale gedachte. Ja. Er zijn nog meer thema's hoor. Er zijn er oneindig veel eigenlijk. Misschien kan ik nog een keer een paar uithalen hoor. Dus de relatie met Christus die staat als christen in je leven centraal. Je kan geen christen zijn zonder Christus. Dat is een innerlijke contradictie. En ja, gebed, daden die uit liefde voortkomen, ook meditatie van schriftteksten, die houden je relatie met Christus levendig. En lees ook af en toe eens het leven van een heilige. Want heiligen inspireren. Hè? Misschien nog iets zo over het lijden. Elisabeth heeft zeer veel geleden. Vooral op het einde van haar leven. Zo, maar ook in het begin het onbegrip van haar moeder. En zo. En ze stelt zo het lijden. Onder andere door een ongeneeslijke ziekte. Dat is zwaar om dragen. Maar je lijden, je pijn dragen met Christus, kan zelfs vreugde in jou teweeg brengen. De reden daarvan is dat je bij hem terecht kan. Zeker, hij weet wat lijden is. Ja. Dus maak die keuze om Christus na te volgen. Om jouw levensweg met hem te gaan. Ook al ontmoet je onbegrip, hè. Okay, Elisabeth heeft ook onbegrip van haar mama moeten ondervinden. Nog iets moois in haar leven, ook het navolgen waard hoor. Dat is, let op met oordelen, met vlugge oordelen over anderen. Oordeel liefst over niemand. Denk goed over de ander. Doe niet mee met roddels bijvoorbeeld. Haal het woordje ontmoediging uit je woordenboek, schrijf ze letterlijk. Want dat is niet verenigbaar met de liefde. Let op dat je daar niet in meegaat. En dan nog zo'n thema. Hè. De echte rijkdom, dat is de innerlijke rijkdom. En de echte vrijheid is niet altijd de fysieke vrijheid, hè, maar is de innerlijke vrijheid. En dan het thema van de stilte, ook zeer uitgebreid. Dus de stilte is eigenlijk een beetje gelijk een rode loper. Een rode loper voor God en voor jou. Dus loop eroverheen en je ontmoet elkaar. In de stilte. Over het levenseinde. Elisabeth zegt, wanneer je sterft, wel, dan ga je naar het licht, naar de liefde en naar het leven. Het is echt niet mis te verstaan en ook niet aan te twijfelen. Dat is de basis geweest voor de titel van het boek, hè? Leven ja. In het licht. Niet alleen later, maar nu al, hè? Leven in het licht.
Ja, het is misschien tijd voor nog een tweede muzikale onderbreking. En dan dadelijk hoop ik dat u ons ook kan verblijden op enkele passages uit het boek misschien.
Ja.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar ik in gesprek ben met mevrouw Martien Dollander, die een boek geschreven heeft over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. We zijn al veel te weten gekomen over het leven van deze jonge karmelites, ook op jonge leeftijd gestorven, maar met een zeer diep innerlijk leven. En mevrouw, wilt u misschien, ja, om de luisteraars toch wat warm te maken voor uw boek, enkele passages leren kennen?
Ja, graag. Voor eerst zou ik paus Johannes Paulus II willen citeren, die tijdens zijn toespraak bij gelegenheid van de zaligverklaring van Elisabeth op 25 november 1984 het volgende zei. Ons leven wordt dikwijls gekenmerkt door de twijfel en de ontmoediging in deze wereld, waarin veel jongeren en volwassenen hun wortels hebben verloren en niet meer weten waaraan ze zich moeten vasthechten. Precies daarin bereikt de boodschap van Elisabeth ons ten diepste, want het is een boodschap van hoop. Zij is een stralende getuige van de vreugde om in de liefde geworteld te zijn. Tot daar zijn citaat. Ik ga even Elisabeth terugciteren nu. Elisabeth heeft het over Maria. Als je de gave van God zou kennen, zei Christus op een avond aan de Samaritaanse vrouw. Er is iemand die de gave van God kende. Iemand die zo helder, lichtgevend is, dat zij wel het licht zelf schijnt te zijn, als een spiegel van Gods gerechtigheid. Iemand die zo eenvoudig is en zodanig in God verloren, dat er bijna niets over te zeggen valt. Die iemand is Maria, de trouwe maagd, die alle dingen in haar hart bewaarde. Die iemand is de kleine, ingekeerde, verborgen Maria, die Gods aandacht trok. Deze houding staat model voor hen die innerlijk willen leven. Dit is wat Elisabeth schrijft. Wel nu, Maria die leidt haar kinderen, die aan haar liefde zijn toevertrouwd, tijdens hun leven en daarna, en brengt ze bij zich in de hemel, brengt ze bij God, waar zij zelf ook thuis is. Door Maria is voor eens en voor goed het ja-woord van de mens aan God uitgesproken en is de wereld door hem gered. Hier zien we Maria in haar volle roeping en houding, verhouding tot Christus. Zij staat op de achtergrond. Zij is de dienares en de moeder van God. Haar zoon staat centraal. De kerk is haar toevertrouwd. Naar het einde van haar leven, het leven van Elisabeth, wanneer ze haar laatste retraite schrijft, wordt de bewondering en het vertrouwen in Maria intenser en dieper. Steeds duidelijker ziet ze de uitzonderlijke taak van Maria als moeder van Christus, van alle christenen, de hele mensheid, van ieder persoonlijk, ook van Elisabeth, van jou, van mij. Wil Elisabeth gelijken op Christus, dan zal ze langs Maria gaan. Als Christus in en door Maria is mens geworden, dan zal een christen ook in en door en met Maria christen worden. Elisabeth schrijft: deze moeder van genade zal mij innerlijk vormen. Ik ben haar kind en ze zal mij maken tot een levensgetrouw beeld van haar eerstgeborene, de Zoon van de eeuwige God. Want hij was het volmaakte loflied van de heerlijkheid van de Vader. Niet voor niets gaat Elisabeth haar woorden over Maria een plaats geven in het begin van haar retraite, want, schrijft ze, niemand is zozeer tot in de diepte van het Christusmysterie mogen doordringen dan Maria. Haar liefde voor Maria is immens groot. Alles wat in haar mogelijkheden ligt, heel haarzelf, geeft ze aan Maria, in vertrouwen, want zij is de veilige weg naar de drie-ene God. Zij is Gods moeder. Hoe kan het dan anders dan zich helemaal aan haar te geven? Ze schrijft: nog nooit heb ik zoveel van Maria gehouden. Ik ween van vreugde als ik bedenk dat deze dame vol vrede en licht mijn moeder is. Ik ben blij om haar schoonheid, net zoals een kind dat van zijn moeder houdt. Ik voel me erg tot haar aangetrokken en ik heb haar aangesteld tot de koningin en de behoedster van mijn innerlijke hemel en die van jou. Tot daar het stukje over, Maria.
Echt een toenemende devotie eigenlijk in haar leven.
Ja, ja. Absoluut, absoluut. Ik stel voor dat we biddend eindigen met haar prachtige gebed. Mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Ik ga even de tekst nemen hoor. Elisabeth bidt samen met ons. Mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Help me mezelf helemaal te vergeten, zodat ik in u kan zijn. In rust, in vrede, in uw eeuwigheid, nu. God die onveranderlijk vrede zijt, geef dat niets mijn vrede verstoort. Dat niets me wegtrekt van u, maar dat elke minuut me binnenleidt in de diepte van uw mysterie. Breng rust en stilte in mij. Maak uw hemel in mij. Maak uw thuis in mij. Een plekje waar u graag rust. Ik wil u daar nooit alleen laten. Ik wil bij u zijn, totaal, wakker in geloof. Aanbiddend, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht. Mijn geliefde Christus, gekruisigd uit liefde, ik wil een bruid zijn voor uw hart. Ik wil u verheerlijken, ik wil u lief hebben tot ik ervan sterf. Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik u, kleed mij met uzelf, verenig mij met u. Dat elke beweging van u, hoe klein ook, mijn beweging zou zijn. Kom over me, verover me, neem mij in. Dat uw leven door mij heen zou stralen. Kom in mij aanbidden, nieuw maken en redden. Woord van mijn God, eeuwig uitgesproken. Leven is voor mij luisteren naar u, me openstellen voor u. Alles leren van u. Doorheen elke nacht, in elke leegte, in iedere onmacht, wil ik op u gericht blijven. Wil ik in uw helder licht blijven. Lieve ster, fascineer en boei me en laat me nooit uit uw lichtstralen ontsnappen. Verterend vuur, geest van liefde, kom over mij. Laat het woord opnieuw mens worden in mij. Laat het mysterie van zijn leven opnieuw plaatsvinden in mij. En u, Vader, buig u neer over uw arm klein schepseltje. Overschaduw mij en zie in mij alleen nog hem, uw geliefde zoon, die u vreugde geeft. Mijn drie, mijn alles, mijn hemel, enige, eeuwige, oneindige, onmetelijke waarin ik mij verlies. Ik geef mij helemaal over aan u. Kom over me en kom in me. Dan worden we één, geborgen in elkaar. Ik wacht op de dag van de volle openbaring waarin ik u mag zien, afgrond van grootheid.
Dank u heel hartelijk voor deze mooie uiteenzetting. En altijd welkom bij Radio Maria.
Graag gedaan, dank u wel.